In deze podcast duiken we in alles rondom de woningmarkt. Kopen, verkopen, verduurzamen en financieren. Voor jou als woningeigenaar, starter of doorstromer.
De Gewoon bij Saskia podcast.
Laatst had ik Laura als klant. Zij had een woning gekocht in Eindhoven. Nou, nadat het bod geaccepteerd werd, kreeg ik het koopcontract van haar doorgestuurd. Het concept, nou, die hebben we samen doorgenomen, even gekeken of alles klopt. Dat was ook zo, alles was netjes in orde, alles klopte. Dus ze had ook akkoord gegeven richting de makelaar om het concept dan om te zetten naar een definitieve versie. Die dan eerst de verkoper tekent en dan zij. En ik kreeg op de nu gewoon getekende variant binnen. We waren bezig met het hypotheektraject. En ik moest nog iets nakijken in het koopcontract. En toen zag ik dat de onbindende voorwaarden voor financiering, maar ook de passeerdatum, op hele andere datum stonden dan dat ik met haar had besproken. Dus ik bel haar op. Ik zeg, ja, wat heb jij gedaan? Heb jij die datums verschoven dan? Nee, zegt ze, ik weet nergens wat vanaf, want wij hebben het doorgenomen en ik heb precies wat we hebben besproken akkoord gegeven. Ik zeg, ja, maar er staan hier nu opeens hele andere datums in. En dus hadden de datums gewoon 2 weken naar voren gezet, zonder overleg met mijn klant. Met als gevolg dat we opeens 2 weken minder de tijd hadden voor de hypotheek. En op de dag dat ik keek, moest dus de hypotheek ook al geregeld zijn. Maar ook de passeerdatum was naar voren gehaald. Zij kon helemaal niet op die datum, want er was ook nog eens in het buitenland. Ze zegt, ik zou daar nooit akkoord voor hebben gegeven. Dus uiteindelijk maar geschakeld met de makelaar en het bleek allemaal niet waar en het klopte niet. En ik sla altijd het concept op. Dus toen heb ik het concept terug onder zijn neus geschoven. Ja, dat bleek dan inderdaad toch wel waar. En had toch intern iemand, een assistent of iemand, had zonder overleg op verzoek van de verkoper, ja, toch nog het een en ander aangepast zonder weer dat nieuwe concept voor te leggen. Dus dat is wel even schrikken. Uiteindelijk is het wel goed gekomen, maar ja.
Ja, je hoort het al. Het gaat deze aflevering, de 9e aflevering van de Gewoon bij Saskia podcast, over het koopcontract. Deze podcastserie van hypotheekadviseur Saskia Gene, waarbij we jou op weg helpen in jouw route naar jouw droomhuis. Hoe, wat en waar, wat moet je allemaal weten bij het kopen van jouw huis? Mijn naam is Robert Huusken en we gaan het dus hebben over dat koopcontract. En wat denk ik veel mensen denken is, eng, een koopcontract, allemaal moeilijke woorden. Gewoon krabbel eronder en klaar, toch?
Ja, zou je zeggen. Hè? Heel veel van het koopcontract is natuurlijk ook gewoon een schabloon. Is online ook terug te vinden, wordt veelal door de meeste makelaars gebruikt. Maar het is wel een van de contracten die veel moeilijke taal bevat. Heel veel instaat, uit heel veel pagina's bestaat. Je zet toch wel je handtekening onder iets definitiefs. Dus ik vind het altijd heel belangrijk dat je hem goed leest en ook goed begrijpt wat erin staat. Dus ja, vandaar dat we daar ook een hele aflevering aan gaan wijden om samen eens even door zo'n koopcontract heen te bladeren. Wat kom je tegen? Waar moet je op letten?
Ja, en Saskia, als luisteraar, als die nu denkt van ja, dit heb ik geen zin in, dit is veel te saai onderwerp, waarom moet hij toch blijven luisteren?
Nou, er zitten echt wel flink wat valkuilen in en ook onderdelen waar je echt wel goed op moet letten en moet checken van, oh, is dit inderdaad wel besproken tijdens de bezichtiging of heb ik dit ergens in een vragenlijst gelezen? Of je zet toch wel een bindende handtekening onder een van de grootste aankopen van je leven. Dus je kunt wel denken, oh, saai stof, echt niet leuk. Maar misschien, hier draait het uiteindelijk wel om. Hier staan alle afspraken in vast. Van wanneer je de sleutel krijgt tot wat er mis is in de woning, bewijzen van wat op voorhand al bekend was. Dus ja, je zet wel ergens je handtekening onder.
Dus met het luisteren van dit half uurtje kun je gewoon flinke knaken besparen. Ja, fouten te voorkomen.
In ieder geval fouten voorkomen of teleurstelling of frustratie of stress. Of zeker.
Ja, ja. Hey, en waarom moet dat zo ingewikkeld? Waarom is die taal niet een Jip en Janneke taal?
Ik weet het niet. Hè? Misschien moeten we een oproep doen dat iemand een keer bedenkt om dat wel in Jip en Janneke taal te doen. De hypotheekverstrekkers zijn daar al een paar jaar mee bezig om het steeds meer te vereenvoudigen. En want eerder waren hypotheekoffertes ook echt draken van documenten. Maar de koopcontracten, helaas zijn dat nog steeds allemaal moeilijke officiële taal. waar een hele hoop in staat waarvan je denkt, ja, moet ik hiermee? Of wat bedoelen ze hier? Of wat staat er nou? En wat, ja, wat kan ik daar wel of niet mee?
Ja, we gaan enkele van die termen ook zo meteen uitleggen. Maar er zijn ook organisaties die zich hier hard voor maken dat het inderdaad simpeler moet. Jij staat daar dus ook
ja,
achter.
Ja, goed, zeker. Ja. Ja, als ze het mij zouden vragen, dan mocht ChatGPT hem wel eens even herschrijven.
Oh, ja.
Hè, dat er toch hetzelfde in staat, maar het wel voor 99% van alle kopers gewoon allemaal duidelijk is wat erin staat.
Ja.
En er zijn ook wat onderdelen die staan er echt al van oudsher in. Dat je denkt, ja, moet dat nou nog? Is dat nog van deze tijd? Moet het nog benoemd worden? Of is dat iets wat gewoon altijd zo is?
De mensen die vinden dat het wel zo moet, heb ik begrepen, die zeggen van, ja, als je het eenvoudiger gaat uitleggen, dan kan het zijn dat het interpretabel wordt. Dus dat je het op een andere manier kan interpreteren. Dus het moet juridisch echt kloppen.
Ja, ik snap ook wel dat er juridische termen in moeten staan, dat het juridisch allemaal moet kloppen. Maar ja, of je het nou over een overdrachtsdatum of een sleuteloverdracht hebt, dan is een sleuteloverdracht wel veel duidelijker wat er gaat gebeuren dan wanneer je het over een overdrachtsdatum hebt.
Want ja, je hebt ook huizen met keyless entry, hè? Dan krijg je geen sleutel.
Ja, misschien, ja, dan moeten ze dat in de toekomst weer aanpassen.
De keyless entry overdrachten.
Ja, precies. Nee, maar goed, je kunt natuurlijk bepaalde woordkeuzes maken waarvan ik denk, ja, wat wel wat makkelijker gekund.
Ja, eens. En wat mij ook opviel in de zoektocht die ik heb gehad, is dat er wat het verhaaltje wat jij net eigenlijk al aangaf in het begin, dat er gewoon inderdaad iemand op het makelaarskantoor iets invult. Dat ik denk, ja, maar dit klopt niet. Dit moet worden aangepast. En dan als je denkt, ben ik dan zo'n mierenneuker?
Ja.
Maar dat moet wel goed zijn.
Het gebeurt echt heel veel. En soms zijn het, waar we dadelijk ook over gaan hebben, hele kleine foutjes. Maar soms staan er echt wel cruciale dingen fout in. Waarvan ik al denk, oh, dit kan nooit op deze manier bedoeld zijn. En ik snap heus dat een koopcontract een schabloon is. Hè? Iedereen maakt in zijn vak gebruik van schablonen. Heeft er misschien standaard op bepaalde manier ingevuld, waarbij 70% van alle kopers, ja, die hebben diezelfde voorwaarden of dezelfde manier van invullen. Dat je dan zegt, oh, ik hoef alleen maar wat namen en adressen en wat perceelnummers en zo aan te passen. De rest is eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja, er kunnen overal foutjes toch wel inslopen. Dus
ja, wat ik niet snap is dat er bijvoorbeeld een overdrachtsdatum op tweede kerstdag wordt gezet.
Ja, of op een zondag.
Ja.
Ja, het gebeurt heel veel. Ja, er wordt gewoon, ja, en dan meestal tellen ze dan, oh, dan 2 weken later of 3 weken later. En dan zetten ze daar gewoon een datum neer. Maar daar heeft niemand even de agenda erbij gepakt om te checken of dat wel een logische dag is inderdaad. Ja.
En is dat dan erg als dat niet klopt?
Nee, op zich qua overdrachtsdatum niet. Zeker als het op een zondag of een feestdag valt. Er staat ook altijd bij qua overdrachtsdatum of zoveel eerder of later als samen overeengekomen.
Mm.
Ook weer zo lekker verwoord natuurlijk. Ja. Maar goed, uiteindelijk is het wat jullie samen afspreken, maar nooit later dan die genoemde datum, tenzij je het allebei eens bent.
Ja.
En je hebt toch altijd nog contact met de makelaar en de verkoper over wanneer de precieze dag gaat zijn. Dus als dat een paar dagen afwijkt, is dat helemaal niet erg. En het mag zelfs ook wel langer afwijken. Soms is het maanden eerder. Ik was vanochtend nog bij klanten en die zouden eigenlijk de sleuteloverdracht in maart volgend jaar hebben. En die wordt nu al september. Dus ja, die wordt gewoon echt maanden, bijna een half jaar naar voren gehaald. En dat kan op het moment dat je hypotheek geregeld is, kun je die datum ook gewoon onbeperkt schuiven eigenlijk. Zolang je maar wel binnen de geldigheid van je hypotheekofferte blijft.
Ja, ja. En dat koopcontract zelf. Aantal pagina's met inderdaad veel moeilijke woorden. Allemaal nummers ervoor. Hè? Hoe heette die?
Artikel.
Artikelnummers.
Artikel 5.3.b.
Ja.
Hè? Ja, ja, dat klopt. Ja.
Welk artikelnummer? Nee, grapje, daar gaan we het niet over hebben. Nee, maar wat zijn wel belangrijke zaken in zo'n koopcontract waar de luisteraar of kijker toch even goed naar moet kijken volgens jou?
Ja, misschien is het goed dat we inderdaad een beetje van ik visualiseer dan die koopakte natuurlijk voor me, want ik krijg die best wel veel onder mijn neus geschoven. Zo niet gewoon van al mijn kopende klanten. Ook omdat al denken zij zelf dat alles er goed in staat, wil ik het zelf ook echt gezien hebben. Zodat ik ook zelf alle precieze datums, alle dingetjes goed zie. Een koopcontract begint meestal met de NAW-gegevens, hè, dus naam, geboortedatum, adres. Ja, daar zie je zelfs al vaak heel veel fouten in. Dus dan staat er een fout adres of een fout telefoonnummer. Of de geboortedatum zit een foutje in. Of de voorletters zit een foutje in. Nou, op zich, dat is wel vervelend. Is vaak wel te herstellen. Maar ja, dat is wel goed om dat natuurlijk als eerste meteen even na te kijken. Ja, want als daar niet goed staat, gaat de fout naar de notaris. De geldverstrekker gaat erover vallen. En dan moet er weer een addendum, dat noemen we dan een addendum. Dat is een los blaadje bij komen waar iedereen op tekent. De koper en de verkoop van hé, dit is een blaadje wat hoort bij de koopakte. Maar daar hebben we wat wijzigingen plaatsgevonden die eigenlijk in de oorspronkelijke koopakte al hadden moeten staan. Dus ja, alles is op te lossen, maar het kost dan wel weer wat moeite en wat frustratie. Dus het begint eigenlijk meteen met de goede NAW-gegevens.
Ja, wat ik zag in het koopcontract van de mensen waar wij het van kochten, is dat stond bij de een gehuwd in een gemeenschap van goederen, ja. En de ander ongehuwd.
Ja.
Het was wel gewoon een stel, ze waren met elkaar getrouwd, maar bij de een stond ongehuwd.
Oh, denk ik, ja, dan ook. Is het echt een foutje. Ja, misschien, ja. Ik dacht al, misschien is de een nog aan het scheiden met een partner en is de ander ongehuwd en kopen ze samen al iets
nieuws.
Nee,
ja. Het was echt een foutje, ja.
Wordt moeilijk. Nee, meestal, het is wel zo dat je krijgt van de makelaar vaak een soort personalia-formulier. Daar moet je zelf al je gegevens op invullen. Dus ook welke samenlevingsvorm heb je en dergelijke. Dus het kan natuurlijk ook zijn dat je zelf bent vergeten om iets goed door te geven. Maar ja, het kan. We zijn evengoed allemaal mensen, dus het kan evengoed ook gewoon fout gaan door iemand die dat koopcontract opmaakt.
Ja. Ja. Daaronder staat dan ook vrij snel meteen het bedrag, hè, wat je gaat betalen.
Ja, het bod.
Kan ook een fout bedrag zijn.
Ja, dat kan. Hè, dat ze onderling iets anders hadden bedacht. Ik heb het wel een keer gezien dat er trouwens een fout bedrag in stond. Omdat wat je in een eerdere podcast van ons ook hebt kunnen horen, is dat een apart bedrag heel erg goed werkt. Nou, die klanten hadden bedacht om een bod met een comma-getal te doen. Alleen niemand is gewend om biedingen met comma-getallen te hebben. De makelaar niet, de notaris niet, ik niet, de geldverstrekker niet. Dus, maar ja, deze klanten hadden dat gedaan. Dus dat was wel het echte bod. Alleen ja, met dat comma-getal ging natuurlijk de hele tijd mis. En dat stond dus ook al meteen een begin fout in het koopcontract. Want dan was het comma-getal vergeten. En die koper wou wel graag met dat comma-getal, want dat was zijn bod. Ja.
Ja. Dus maar check het wel dus eventjes.
Ja, check het bod. Wat belangrijk is, er staat dan het bod en staat daaronder staat dan of je ook een bedrag betaalt voor de roerende zaken. Dus voor de spullen die je mee overneemt.
Gordijnen.
Gordijnen of kasten of lampen of whatever dat het dan ook is. Dus kijk inderdaad goed of daar wel of geen bedrag genoemd staat. Dan kom je bij het stukje waar de sleuteloverdracht genoemd staat, hè, waar we het over hadden, een bepaalde datum plus zoveel eerder of later dan samen overeengekomen. Dat is voor mij in ieder geval buiten het bod een heel belangrijke om te weten. Een geldverstrekker heeft namelijk maar een geldigheid van 3-4 maanden in basis. Bij heel veel geldverstrekkers is dat inmiddels te verlengen of hebben ze langere voorwaarden. Maar als daar een datum pas staat over 9 maanden. Ja, dan is voor mij heel bepalend dat ik naar bepaalde geldverstrekkers gewoon niet heen kan. Dus dat, ja, ik check altijd heel goed de datum van overdracht. Dat je even kijkt of dat ook goed besproken is. Niet dat dat toevallig inderdaad op een feestdag of in je vakantie gepland wordt. Of wat ik zelf heel handig vind, is dat een overdracht bijvoorbeeld op een vrijdag is. Dat je meteen op zaterdag, zondag al kan gaan verhuizen of doen. Hè? Dan beginnen natuurlijk ook je maandlasten vanaf de sleuteloverdracht. Dat je daar wel gewoon een handige datum voor kiest. Kijk, natuurlijk passeren er ook woningen op maandag en alles is prima. Maar ja, is dat net op een dag dat jij dan vervolgens 4 dagen daarna moet gaan werken en dus niet kan gaan verhuizen? Ja, dan is het handiger om te kijken of je dat niet praktisch voor een weekend of op een donderdag of zo kan doen. En sommige notarissen werken ook op zaterdag, dus dat kan vaak ook.
Mm-hmm.
Je kiest dan ook de notaris. Heel veel klanten weten nog niet, als ze dat concept krijgen, naar welke notaris ze gaan. Wat we in de vorige aflevering hebben besproken, dat we dat wel vrij snel offertes gaan opvragen, wel heel snel notarissen gaan benaderen. dan komt er vaak te staan nader te bepalen. Of ze zeggen, nou, we wachten even met tekenen tot je de notaris hebt doorgegeven. Maar daarop geef je al meteen de notaris door waar je wil dat alle stukken heen gaan. Want dat koopcontract wordt door de makelaar ook naar de notaris gestuurd. Zodat hij ook weet dat je gaat komen. Ja. Ik ben even aan het denken, want daarna komt een stukje over de waarborgsom of de bankgarantie. En goed, we hebben het meteen over een lekker onderwerp. Ik krijg daar heel veel vragen over van klanten.
Oh, je gaat zeggen, je krijgt er al de rillingen van.
Ja, dat weet ik niet. Nee,
van die termen.
Ja, als je het zo leest, dan kun je er eigenlijk ook weer weinig chocola van maken, wat er staat. Er staat of een waarborgsom of een bankgarantie voor een bepaalde datum. En eigenlijk is het een soort zekerheid die je als koper aan de verkoper geeft van ik betaal een borg. Net zoals je een huurauto op vakantie zou huren, betaal je ook een bepaalde borg. Ik betaal een borg dat ik zeker die woning ga kopen. Mocht het namelijk zo zijn dat jij toch van die koop afziet en je hebt geen geldige reden daarvoor, dan krijgt de verkoper die 10%. Nu zul je denken, in deze tijd 10% is heel erg veel. Persoonlijk vind ik het ook heel erg veel voor een borg. Alleen het is al sinds oudsher zo. En vroeger waren de koopprijzen natuurlijk wat lager. Dus van mij mag iemand dat wel bedenken dat dat iets lager, een lager bedrag mag worden. Maar goed, vooralsnog is het gewoon 10%. Je kunt dan kiezen. Je kunt zeggen, ik boek echt mijn spaargeld over.
Ja, die 10% is misschien 30.000 euro.
Ja, op een woning van 3 ton is dat 30.000 euro. Ik boek echt mijn spaargeld over. Heel veel klanten hebben ook gewoon niet die bedragen op de plank liggen om even over te maken. En zeker als je dan een half jaar op je huis moet wachten, mis je een half jaar dat geld.
En je moet nog een keuken uitzoeken en naar de bouwmarkt. En,
precies, dus al heb je het geld wel, kan het ook zijn dat je zegt, ik wil dat spaargeld echt niet overmaken. Nu is het wel zo dat je bij de sleuteloverdracht eigenlijk dat spaargeld weer terugkrijgt. Het wordt dan wel verringerd met wat kosten die je moet betalen en toch al uit eigen geld moet betalen, maar in principe krijg je het terug. Dus je stort het eigenlijk gewoon tijdelijk op en neer. Het is wel de goedkoopste variant, want je krijgt een beetje rente van de notaris erover. En op je spaarrekening levert het tegenwoordig ook niet zo heel erg veel op. Dus als je die mogelijkheid hebt, is dat wel altijd de meest voordelige optie.
Want een bankgarantie is dat niet.
Een bankgarantie is eigenlijk, dan sturen we eigenlijk wat papieren in naar een waarborgfonds. Die gaat dan kijken, deze kopers zijn goed voor die 10%. Ja, er is een inkomen, er is een koopcontract. Nou, alles zit helemaal goed in elkaar. En dan geven ze eigenlijk een papiertje af. Dat is eigenlijk een soort voorschot op papier. Zo van, deze klant, we hebben dat gecheckt en die is goed voor die 10%. Nou, dan hoef je geen eigen spaargeld over te boeken. Dus dat is een groot voordeel. Ik denk dat ook ongeveer wel 70-80% een bankgarantie neemt. En dan wordt dat papiertje geregeld. Maar zo'n papiertje kost 300 tot 400 euro. Dus heb je het spaargeld staan, dan is het wel voordeliger om gewoon over te maken.
Ja.
Dat is dan ook meteen een boete als je dus niet voldoet. De verkoper heeft ook een 10% boete, maar hoeft daar dus verder niks.
Als hij ervan afziet.
Ja, als hij ervan afziet of niet komt opdagen bij de sleuteloverdracht of iets, dan zijn daar inderdaad ook boetes aan van toepassing. Verder, er staat iets in of dat een woning leeg, of die zeg maar leeg opgeleverd wordt. Je ziet nu veel woningen die verkocht worden waar een huurder in zit. Ja, dan wil je wel zeker weten dat die huurder vertrokken is als het sleuteloverdracht is. Dus er staat dan ook in dat het huurcontract beëindigd wordt, dat die vrij van huur of leeg opgeleverd wordt. En niet dat de verkoper nog alle spullen van opa en oma nog binnen bewijs van heeft staan. Dus dat ook wel gewoon belangrijk, maar dat is iets, daar lees je snel overheen. Dat is gewoon iets om te checken. Asbest, veel oude woningen hebben te maken met asbestplaten. Giftig spulletje wat in oude golfplaten vaak in zolders zit. Verkopers weten vaak niet of er asbest van toepassing is. Als het wel is, dan staat er netjes genoemd, er is asbest op de golfplaten van de garage of er is niet bekend dat er asbest is. Maar dat zie je daar wel in terug. Hoeft ook geen probleem te zijn, maar dat staat wel genoemd.
Let daarop als je gaat verbouwen.
Ja, dan moet je, als je weet dat er asbest is, dan moet je er iets, iets mee. Zeker als je gaat verbouwen, ook voor je eigen gezondheid natuurlijk. Een beetje verlengde daarvan zit de ouderdomsclausule.
Clausule.
Ja, ouderdomsclausule, volgens mij heet die ook echt zo. Daar staat dan in dat het huis een bepaald jaartal ooit gebouwd is, dat je ook mag verwachten dat het met de materialen van toen gebouwd is. Dus niet van, hé, ik koop een jaren 30 huis en ik denk dat het helemaal nieuwbouw is qua staat. Kijk, is het helemaal gerenoveerd en alles, zal die clausule er niet in staan. Maar de meeste oudere woning staat dat gewoon netjes in vermeld. Van ja, het is gebouwd conform de normen van toen. En ja, dat accepteer je eigenlijk. Ja, dat is, ja.
Oké, okay, en wat is what you get. Zou de clausule dan zijn? Zou je dan bijvoorbeeld onderuit kunnen? Of hoe betekent?
Nee, het is gewoon niet standaard dat ze benoemen dat de woning wat ouder is en dat die met materialen van toen gebouwd is.
Je kunt dan niet, als je het hebt gekocht en je komt erachter van, hey, dit is toch wel vrij oud, dat je dat gaat verhalen op de...
Nee,
de
of dat je zegt, oh, maar die is niet met een isolerende steen gebouwd. Ja. Ja, dat klopt, want die hadden ze toen niet.
Ja, precies.
Ja. Of de dakconstructies van hout en niet met ijzeren stalen frame. Ja, ja. Goed, dan kun je daar inderdaad niks mee. Er komt een onderwerp in naar voren van erfpacht of recht van overpad. Even kort uitleg wat dat is. Je zult het heel vaak niet zien. Het staat wel te benoemd van niet van toepassing. Erfpacht is als je een huis koopt op een stuk grond van bijvoorbeeld de gemeente. Dus dan is de tuin officieel van de gemeente. En dan moet je dan een bepaalde erfpacht, een bepaalde huur voor betalen. Je ziet het wat meer in de Randstadgebieden. Waarbij dat woningen dan wat goedkoper op internet staan, omdat de grond geen eigendom is. Mm. En dan moet je gewoon een soort rentevergoeding voor de grond betalen. Dus die zie je. Overigens, erfpacht heeft altijd invloed op je leencapaciteit, omdat het eigenlijk al een stukje maandlast is die je betaalt. Dus die krijg je dan niet ook nog aan hypotheek extra. Recht van overpad zie je vaak met bijvoorbeeld een pad wat achterom is om je fiets achter in de schuur te zetten, of een oprit die samen gedeeld wordt. Dus mensen moeten dan... je geeft dan ook je buurman het recht om dat pad te gebruiken. Maar het kan ook iets simpels zijn als een elektriciteitskastje wat ergens achter je perceel of zo staat, waar ze anders niet bij kunnen komen. Of van die dingen. Dus let daar even op als dat is. Doorgaans zal een makelaar dat ook wel verteld hebben als dat van toepassing is. Hoeft niet iets ergs te zijn ook weer, hoor.
Nee.
Ik ben even aan het denken. Ja, veel woningen hebben nu natuurlijk zonnepanelen. Zonnepanelen. Dus zonnepanelen kunnen mensen gewoon aanschaffen. Maar niet iedereen heeft het geld om zonnepanelen neer te leggen, maar wil wel gebruik maken van die opwek van die energie. Dus dan zie je nog wel eens dat zonnepanelen gehuurd zijn. Hmm. Dat zie je ook bij energieketels, of cv-ketels, boilers, die dingen. Dat mensen zeggen, oh, dat kostte toen 2.000-3.000 euro. Dat geld had ik op dat moment niet liggen. Ik heb een nieuwe cv-ketel of zonnepanelen laten plaatsen. Maar daar betaal ik 3 tientjes per maand voor. Op het moment dat je een huis koopt, koop je dus ook dat huurcontract van die zonnepanelen of van die cv-ketel mee. Je kunt vaak wel nog kiezen voor afkoop, maar dan zit er vaak een boete aan. Dus bespreek dat wel goed als dat van toepassing is wat jullie willen. Wil je het contract overnemen, wil je het afkopen? Neem je het contract over, is het ook meteen weer, net zoals bij erfpacht, een huurlast. Dan krijg je dus wel wat minder hypotheek. Dus het afkopen is wel beter voor je leencapaciteit, maar past het ernaast en wil je ook gewoon lekker 3 tientjes per maand betalen, dan kan dat.
Ja.
Ja, maar let op. Wat je zult zien in de koopcontracten is dat wat van toepassing is, staat allemaal er netjes in. En wat niet van toepassing is, staat of niet van toepassing, maar anders staat het helemaal doorgestreept.
Ja, ja, ja.
Een aantal jaren geleden haalden ze het er echt uit. Nou, tegenwoordig moet alles in de koopakte blijven. Dan moet het helemaal doorgehaald worden. Dus wat niet van toepassing is, of wat dan ook, stel je hebt zonder voorbouw van financiering geboden. Nou, dan staat dat voorbouw van financiering staat helemaal doorgestreept. Dus je ziet het wel. Je kunt ook lezen wat er staat, maar het staat wel doorgehaald. Zo, dit is niet van toepassing.
Niet van toepassing, ja.
Ja. Mm-hmm. Er staat een stukje over of je wel of niet de koopovereenkomst gaat registreren. Meestal gebeurt dat niet. Dat wil eigenlijk zeggen dat je bij het kadaster vast laat leggen dat je die woning gaat kopen. En dat het koopcontract echt als document dus nog geregistreerd wordt. Doorgaans zie ik het niet. Het gebeurt wel eens als klanten iets kopen wat op een veiling verkocht wordt. Waarbij bijvoorbeeld de verkoper mogelijk failliet verklaard wordt. Dat dan ja, in het kadaster nog vast ligt dat jij een koper bent. Maar ja, doorgaans gebeurt dat niet. Hij staat er wel standaard in. Het stukje voorbouwfinanciering hadden we het net natuurlijk ook al over.
Ja.
Vaak wordt daar, als je wel een voorbouw van financiering hebt, staat in de eerste stukje staat dan, ja, je hebt een voorbouw van financiering. Je krijgt de tijd om tot datum X een hypotheek van 3 ton te regelen, bijvoorbeeld. En daarna staat dan van, oké, je hebt wel of geen nationale hypotheekgarantie. Dat zie ik heel vaak standaard doorgestreept staan, ondanks dat iemand wel nationale hypotheekgarantie wil. Dus dat is wel een item die ik er vaak uitpik van, hey, die staat doorgestreept, maar dat moet bij jullie niet doorgestreept zijn. Vaak ook geen issue om het eruit te halen, maar ja, anders zeggen ze eigenlijk, nou, als je geen NHG krijgt, ja, jammer dan accepteer je maar gewoon de hogere hypotheekrente.
Ja.
En er staat dan vaak ook in voor hoeveel afwijsbrieven je nodig hebt om onder de koop uit te komen.
Ah, van de bank. Van de bank. Ja,
zeg maar, dat kan er 1 zijn, dat kunnen er 2 zijn. Maar heel veel meer moeten er dat ook niet zijn. Want daar heb je ook simpelweg de tijd niet voor. Klopt de lijst van zaken, die zit dan helemaal aan het laatste. Hè? Dus alle spullen die je wel of niet overneemt. En de vragenlijst zit er vaak ook nog achter. Waarin dat de verkoper aangeeft van, nou, ik betaal zoveel energie. Of ja, dit is mis aan de woning. Of ja, die dingen eigenlijk. Dus dat zit eigenlijk nog achter.
Doucheputje lekt.
Dat staat dan inderdaad meestal in die vragenlijst nog. Dus die zit er vaak voor de vorm nog een keertje bij. Die heb je ook bij het doen van je bod al gezien. Die heb je als het goed is al gezien. Ook de lijst van zaken heb je ook al een keer gezien. Alleen die is dan aangepast van, oké, ter overname staat, gaat mee of blijft achter.
Ja, maar wel even goed checken.
Ja, wel inderdaad eventjes.
En tip, eventjes check het ook daadwerkelijk na afloop of datgene wat achter is gebleven ook daadwerkelijk is achtergebleven.
In de woning is achtergebleven, ja. Ja, je ziet nog wel eens dat er wat meer mee wordt genomen dan afgesproken. Maar ook dat er dingen achterblijven dat je denkt, ja, waarom heeft die zijn rommel niet opgeruimd?
Ja, klopt, ja.
Ja, 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 dat zie je inderdaad ook. Ja.
Oké. Even kijken. Ja, dan zijn we denk ik bij de gevaren. Hè?
Ja.
Wat kan er misgaan?
Ja, wat zijn dan de valkuilen in een contract? Eigenlijk wat ik net allemaal noemde zijn vrijwel de standaard onderdelen in een koopcontract. Waar het echt wel interessant wordt, buiten dat voorwoud van financiering dat goed staat, is de extra artikelen die toegevoegd worden. Dus het stopt bijvoorbeeld bij artikel, ik weet het niet, hè, 17. Maar dan staat er nog artikel 19, 20, 21, 22. Dus daar staan eigenlijk nog wat extra artikelen die een makelaar bewust toegevoegd heeft. Daar kun je bijvoorbeeld extra tegenkomen van, hey, je hebt bewust gekozen om geen bouwtechnische keuring te laten doen. Of je kiest er bewust voor om geen voorbouw van financiering af te sluiten. We hebben dat besproken, je wil dat echt niet. Daar kom je ook nog wel eens tegen van die huurcontracten, van die zonnepanelen en die dingen. Wat je ook daar wel eens tegenkomt van, nou, dit in de woning, dat is kapot. En dat hebben we met je besproken en je accepteert dat dat niet werkt.
Hè, dat extra zie je benadrukken.
Ja, dus dat. Ja, dat is natuurlijk wel goed om heel even extra te checken.
Maar ook goed dat denk ik extra duidelijk in staat. Hè? Dat er geen gedoe over kan ontstaan.
Ja, klopt. Dus op zich is het niet verkeerd dat erin staat, maar wel dat je daar bewust van bent. Ja. Er staat ook vaak in als die woning verkocht wordt, maar iemand er zelf niet gewoond heeft. Dus bijvoorbeeld erfgenamen die verkopen of het is verhuurd geweest. Dat de verkoper, dus binnenkant, niet eigenlijk de staat van de binnenkant, ja, daar ook geen garanties op kan geven dat hij het eigenlijk gewoon ook niet weet.
Ja.
Ja, dus eigenlijk wat je ziet is wat je get en dat koop je. Dat staat er bijvoorbeeld in. Staat ook wel eens in dat er verplicht is om er een aantal jaren te gaan wonen. Ja, veel gemeentes zeggen dat voor starters. Een stukje met VVE, appartementen, staat ook in het koopcontract.
Ja.
Check goed of de VVE goed verwoord is, een maandelijks bedrag goed is. Maar ook de gewoon los de VVE-stukken die dan bij het koopcontract horen? Heb je die ingezien, gelezen? Is er een reservepot, een meerjaar onderhoudsplan? Ja, kijk dat dat wel goed benoemd staat in het, in het koopcontract. En dat ze er ook bij zitten. Ja,
want je zult zien dat, dat er geen potje is, maar dat er wel de pand op wankelen staat en er gewoon onderhoud moet komen.
Ja, kijk, als er opeens een dak vervangen moet worden en je legt maar 50 euro per maand in.
Ja.
Ja, dan moet die opeens naar 200 euro. Ja, dan moet je dat wel daar wel rekening mee houden.
Ze willen gaan verduurzamen, waardoor nieuwe kozijnen en alles. Ja, dan wordt het de dus prijs omhoog. Ja.
Dus het is wel goed om te checken dat echt dat je voordat je tekende ook al die stukken erbij zitten van die VVE.
Ja, en als je daar nou nog vragen over hebt.
Ja, mocht je echt nog vragen hebben, je mag natuurlijk mij bijvoorbeeld als adviseur altijd vragen. Maar het handigste is om even de makelaar te bellen. Van, hoe zit dit? Of klopt dit wel? Of dit hebben we niet besproken? Of hier ben ik het niet mee eens? Of ik wil daar een andere datum? Maar ook als je gewoon een vraag hebt van, ik vind het zo'n ingewikkeld artikel. Leg het even in Jip en Janneke uit.
Ja, voel je echt niet dom, hè?
Nee,
want heel veel mensen snappen dit
niet. Je kunt beter maar even vragen dan dat je ermee blijft zitten.
Ja. Ja, nou, dan zijn we er denk ik aardig doorheen, of niet? Het koopcontract. We hebben natuurlijk geprobeerd om het zo simpel mogelijk te houden. Want er staan zoveel moeilijke termen in. En we hebben lang nog niet alles kunnen benoemen. Als er dus zaken zijn die je echt niet snapt of zo, contact Saskia gewoon eventjes via social media. Gewoon bij Saskia, is het?
Yes,
hè? Ja,
yes.
Dan kun je jou makkelijk vinden. En laat het dan ook vooral weten en dan helpt zij jou verder. Of inderdaad gewoon de makelaar.
Ja.
En dan was dit alweer de 9e aflevering over het koopcontract. Maar niet voordat we naar de pro-tip gaan.
Yes. Nou, wat we helemaal in het begin ook al vertelden. Op het moment dat je een koopcontract concept krijgt, je hebt die akkoord gegeven. Vergeet niet om de definitieve versie opnieuw even door te lopen. Want je kunt er niet blind op vertrouwen dat het concept identiek is aan de definitieve versie.